Goedemorgen, broeders en zusters. En daar staan we dan weer op dezelfde plek, met hetzelfde onderwerp, want er zijn vragen gekomen. Zo was het eigenlijk. En het is goed om nog een keer dan op dit onderwerp in te gaan, te meer, daar ik vorige keer in de bespreking lang niet alles besproken heb, wat ik me voorgenomen had. Dat is soms ook niet altijd zinvol, maar in dit geval kennelijk wel. Waar het om ging namelijk is dat wij hebben stilgestaan bij wat wij gewoonlijk noemen de opname van de gemeente en waarvan ik op voorhand gezegd heb dat de term nogal misleidend is en in ieder geval blijkbaar dikwijls de verkeerde indruk wekt. Want wanneer we de uitdrukking laten vallen, eenvoudig omdat die toch maar één of twee keer in dit verband, anderhalf keer eigenlijk, omdat die toch maar één of twee keer in dit verband in de Bijbel voorkomt, dan klinkt het onderwerp ineens anders. Dan praten we namelijk gewoon over de toekomst van de gemeente en in bijzonder de toekomst van de gemeente zoals je nu nog bestaat, min of meer in deze oude schepping. De gedachte is, waarnaar zouden wij uitzien? En in bijzonder gaat het dan om de overgang die er nou eenmaal ooit een keer moet zijn van deze zienlijke wereld naar wat ik dan toch maar noem de onzienlijke wereld, of anders gezegd de overgang van de aarde naar de hemel. Maar als ik zeg de overgang van de zienlijke naar de onzienlijke wereld, dan begrijpt u dat dat niet zo ver weg is. Dat is gewoon maar een verandering. Nou ja, maar het is een verandering en dat is het dan. Terwijl als ik zeg dat we van de aarde naar de hemel gaan en dat is wat het is, dan klinkt het ineens alsof wij miljarden kilometers, voor sommigen, onder u waarschijnlijk nog, maar alsof wij miljarden kilometers lichtjaren ver weg moeten. En we vragen ons af met welke snelheid wij eigenlijk dan naar die hemel toe gaan. Want als het zo langzaam gaat als sommigen schijnen te denken, en zoals wij misschien in de film gezien hebben, u weet wel, langzaam omhoog, dan duurt het nog wel even voordat we daar zijn. Daar komt het ongeveer op neer. En het is echt niet mijn bedoeling om de spot te drijven met dit soort dingen of met uw of andermans opvattingen, maar het is wel de bedoeling om onze dingen helder voor ogen te stellen. En waar het om gaat, en dat is essentieel in dit thema, waar het om gaat, is dat wij niet naar de hemel gaan. Dat is namelijk niet zo. Gelovigen gaan niet naar de hemel, gelovigen zijn gezet in de hemel. Daar zijn zij, wij dus, reeds. Ik hoop dat dat goed tot u doordringt. Dat is een Bijbelse waarheid, dat het in ons voorstellingsvermogen niet klopt. Daar kan ik ook niet helpen, dan mankeert er wat aan ons voorstellingsvermogen. De gedachte is simpelweg deze, dat die hemel waarover de Bijbel spreekt en waar onze toekomst ligt, in die hemel zijn wij reeds geplaatst en wij maken er deel van uit, om de wel zeer simpele reden bovendien ook, dat die hemel helemaal niet ver weg is, niet in afstand althans. Er mag dan een grote drempel zijn, op een of andere wijze. Er mag dan theoretisch grote afstand liggen tussen de zienlijke en onzienlijke wereld, maar het is dan toch niet een afstand in kilometers. En met locatie, plaats dus, heeft er in de praktijk heel weinig van doen. Wij maken deel uit als gelovigen van die hemelse dingen, van die hemelse wereld, de hemel dus feitelijk, die zich nou eenmaal uitstrekt tot op de aardbodem. Naar alle kanten, maar dat was het andere onderwerp waar we dus nou niet verder op in zullen gaan. Dat wil zeggen, die aardbodem strekt zich uit tot hier, of die hemel strekt zich uit tot hier in deze zaal. En op het moment van onze toekomende verlossing, want ik probeer de term opname even te vermijden natuurlijk weer, op het moment van onze toekomende verlossing, de verlossing van ons lichaam, veranderen wij gewoon. Weg! Dan zegt de juffrouw achter de bar, nou ja, ik hoop het niet voor haar, maar bij wijze van spreken dan. Dan zegt de juffrouw achter de bar, ik heb hier toch net iemand naar binnen zien gaan. Hè? Een paar mensen. Waar zijn zij gebleven? Waar zijn ze gebleven? Zoals het lied zegt. Nou goed, daar gaat het nou niet over. Wat wij achterlaten weet ik niet. Maar in ieder geval weet ik, we gaan hier lichamelijk binnen. Als nu de zogeheten opname van de gemeente plaatsvindt, zijn we van het een of andere moment onzienlijk geworden. Maken deel uit van die onzienlijke wereld. Dan zien we er net zo uit als die engelen die hier ook aanwezig zijn. En die zien er ook niet uit. Ik bedoel gewoon, die kun je ook niet zien. Dat is maar waar het om gaat. Moeilijker is het niet. Valt verder niks aan uit te leggen. Want begrijpen doe ik het ook niet, dus wat zou ik u moeten vertellen? Wij zijn gewoon ineens verzwonden. Weg. Niettemin, als het een verandering is, dan zijn wij nog steeds waar wij waren. Heb je dat? Zoals ik gezegd heb, het is niet een verplaatsing, hoewel die er ongetwijfeld op volgt. Ons leven hier op aarde bestaat ook uit verplaatsing. We bewegen continu. Dat zal in de hemel ongetwijfeld ook zo wezen, of zoiets wezen. Precies kan ik dat natuurlijk ook niet zeggen, maar zoiets. Maar de opname als zodanig, het einde van onze tegenwoordige bedeling, de verlossing van ons lichaam, of hoe het maar heten mag, is niets anders dan deze verandering. Sek. En dan ga ik meteen maar even verder, om dan vooral de dingen meteen aan het begin van de dag gezegd te hebben. Vervolgens is het zo dat sommigen verwachten de opname van de gemeente, denken dan dat we langzaam omhoog gaan, nog even zwaaien naar die marktkooplui hier buiten, van daar gaan wij dan. Zo, sommigen denken dat. Nou goed, we gaan dan omhoog en verwachten dan vervolgens dat wij in de rij staan. Sorry, ik probeer echt serieus te zijn, ik spot niet, integendeel, ik ben alleen een gewone jongen, ik stel me de dingen gewoon heel natuurlijk voor. Men verwacht dan dat wij vervolgens in de rij moeten staan voor de rechtbank, zodat we één voor één zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus, toch? En dat wordt, iedereen zal toch wel minstens 10 minuten duren, mag ik aannemen, als ons hele leven daar de revue passeert, enzovoorts. En er wordt bepaald welk loon wij eventueel zullen ontvangen. Ik heb het niet uitgerekend, maar ik vrees dat het langer duurt dan 7 jaar voor we allemaal aan de beurt geweest zijn. In ieder geval hoop ik dat dan, in dat geval. Maar dat is ook niet de Bijbelse voorstelling van zaken. Natuurlijk zijn er 2 of 3 schriftplaatsen die letterlijk, nou 2 maar, die letterlijk spreken over dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5 en Romeinen 14. Als het klopt heb ik ze alle 2 vorige keer genoemd. Dus wat zou ik er nog van moeten zeggen? Maar zo steekt het niet in elkaar waar de Bijbel over spreekt. En niet op 2 plaatsen, maar op talloze plaatsen, is dat de heerlijkheid, ik zeg het in 1 keer goed, is dat de heerlijkheid die wij nu in dit leven reeds ontvangen hebben, voetnoot, maar die nog onzichtbaar is, dat die heerlijkheid ineens in de toekomst aan ons zichtbaar zal zijn. Heb je dat? Voor alle duidelijkheid, voordat ik, deze keer doe ik het dus andersom, voordat ik een schriftplaats lees, zeg ik het nu, zodat die van tevoren op het goede been staat, want als dan vooroordelen een belangrijke rol spelen bij onze bestudering van de Bijbel, dan praat ik er nu een paar vooroordelen aan. Dan doe ik het andersom. Nou, punt is gewoon dat de schrift leert dat wij nu, tijdens dit leven, en we hebben daar min of meer een keer een hele Bijbelstudiedag aan gewijd zelfs, dat wij nu tijdens dit leven, tijdens onze dienst aan de Heer, veranderd worden in de vernieuwing van ons denken, en hoe het allemaal maar heten mag, zijn beeldgelijkvormen geworden, en dus nu reeds heerlijkheid ontvangen, maar een heerlijkheid die voor ons hier onzienlijk is. Ik ben er stellig van overtuigd dat die overheden en machten in de hemel, aan wie de rijkdom van Gods genade betoond zou worden, dat die wel degelijk deze heerlijkheid aan ons zien. Met andere woorden, die wordt nu aan hen getoond. Want die heerlijkheid die wij ontvangen is het resultaat van de werking, de kracht van Gods genade in ons. En waar die heerlijkheid tot gevolg heeft, wordt dus de genade Gods in ons via die heerlijkheid getoond aan overheden en machten in de hemel. En dat was Efeze hoofdstuk 2. En ik heb er meerdere malen op gewezen dat Romeinen zegt bijvoorbeeld dat het lijden van de tegenwoordige tijd, Romeinen 8, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen niet de heerlijkheid die wij zullen ontvangen wanneer wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, maar het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En het blijft het vaste Bijbelse beginsel dat dingen alleen geopenbaard kunnen worden als ze er eerst al waren. Dat is het vast beginsel, zeg ik altijd bij het woord openbaren. Betekent immers ontsluieren. Nou, achter die sluier moet dan al wat zijn. Enzovoorts. Wij zullen geen heerlijkheid ontvangen in de toekomst. Wij ontvangen heerlijkheid nu en in de toekomst zal die geopenbaard worden. En voor heerlijkheid kun je rustig nog enige andere woorden invullen, bijvoorbeeld die van erfenis. Wij ontvangen erfenis nu, maar er wordt in de hemel voor ons bewaard, onzienlijk. En we zijn wedergeboren tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, enzovoorts. Dat wil zeggen dat op het moment van wat wij de opname van de gemeente noemen, ineens aan ons deze heerlijkheid gezien wordt en ook door ons wordt die gezien. Dat is waar het om gaat. En er wordt gezien binnen de hemelse dingen uiteraard. En waar wij verlost zijn, ontbonden zijn, om zo te zeggen, van het aardse lichaam en de begrenzingen, de beperkingen die dat aardse lichaam met zich meebrengt, zullen wij ineens niet alleen zien de Heer in heerlijkheid, maar als alles volgens plan verlopen is, zien wij ook onszelf en elkaar in heerlijkheid. En niet in de heerlijkheid die we op dat moment pas ontvangen, of die we daarna ontvangen ter gelegenheid van een eventuele incidentele openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar in tegendeel, het heeft daar in één keer, op één moment, volkomen zijn beslag. Toen ze iemand zal er dan nooit eens gepraat worden over ons leven achteraf en hoe het dan was enzovoort. En dan zeg ik, ja, dat ongetwijfeld wel. Vanzelfsprekend, denk ik ook. Maar onze toekomende verlossing is tegelijkertijd het openbaren van de heerlijkheid die wij nu reeds deelachtig geworden zijn. Of zoals ik het een poos terug op een andere Bijbelstudiedag gelezen heb uit 2 Korinthe. Wij worden, niet wij zullen worden, wij worden naar hetzelfde beeld, het beeld van Gods Zoon, van Christus, zijn heerlijkheid. Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, terwijl wij dienaren zijn in de praktijk van het nieuwe verbond. Dat is de strekking van 2 Korinthe 3 en 4. En daarna pas, nadat dat gezegd is, volgt 2 Korinthe 5, waar dan inderdaad staat, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Maar dan staat er pas in tweede instantie, de term rechterstoel, de voorstelling namelijk van een officiële rechtbank of zoiets, die volgt pas in tweede instantie. In eerste instantie staat er gewoon dat wij nu veranderd worden in gedaante van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat we die gedaante niet zien, dat is duidelijk, dat was ook de bedoeling. Zo staat het ook trouwens in Romeinen 8. Maar het gebeurt nu reeds. En op het moment van wat wij de opname van de gemeente noemen, zullen deze dingen aan ons, aan elkaar ook, zichtbaar gemaakt worden. Dat is wat de schrift ervan zegt. En daarom heb ik met u gelezen uit Romeinen 5, want daar ben ik geloof ik begonnen vorige keer, over dat wij behouden zouden worden van de toorn, want dat staat daar, maar dat wij heerlijkheid zouden ontvangen. En ik heb u uitgenodigd om vooral de diverse trefwoorden die daar gebruikt worden in het schriftgedeelte, om die te noteren. Om te zien hoe het heet. De termen die echt gebruikt worden in verband met onze hemelse toekomst. En dan blijkt dat de term opname feitelijk maar één of twee keer genoemd wordt. We hebben het dan nog wel over. Maar voor de rest heeft het meestal andere uitdrukkingen. Er zijn andere termen voor. Heerlijkheid. Heerlijkheid zal aan ons geopenbaard worden. Dat was Romeinen 5, vers 2. Volgens mijn aantekeningen hier, want ik zoek hem niet meer op. Dat heb ik vorige keer uitgebreid gedaan. Maar ik probeer de dingen opnieuw in uw herinnering te brengen. Ze even boven te halen. Dat was Romeinen 2. Daarna ben ik geweest in Romeinen 8. Waar inderdaad gesproken wordt over heerlijkheid die wij zouden ontvangen. Dan weet u hopelijk nog Romeinen 8. Over heerlijkheid die we zouden ontvangen in vers 18. Over een erfenis die wij zouden ontvangen in vers 17. Heerlijkheid, erfenis, dat wij tot zonen, erfgenamen, priesters, maar dat zijn we feitelijk al, en koningen gesteld zullen worden, de kortom tot zonen zullen gesteld worden, te vinden in vers 23 en in vers 29, onder andere, want er staat er nog een paar keer feitelijk in hetzelfde Romeinen 8, en er staat ook wanneer dat gerealiseerd zal zijn, deze heerlijkheid, deze erfenis, deze aanstelling tot zonen. Namelijk bij onze lichamelijke verlossing, de toekomende verlossing, de verlossing van ons lichaam. De aanstelling tot zonen, vers 23 dacht ik, comma, de verlossing van ons lichaam. Dus niet opname van de gemeente en dan enige tijd later onze openbaring voor de rechterstoel van Christus en eventuele aanstelling tot zonen. Maar in tegendeel, één geheel. Het is dezelfde gebeurtenis. Zo trouwens ook ging het met de Heer Jezus, om het nou eens met hem te vergelijken, want dat is de beste manier. Hij stond op uit de dood en bij diezelfde gelegenheid, volstrekt bij dezelfde gelegenheid, werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en werd hij aangesteld tot priester en koning. Nou ja, volgens Psalm 2, Hebreeën, Romeinen, eigenlijk alle nieuwtestamentische brieven, als het er helemaal over gaat. Maar dat was het, één geheel. En feitelijk, zijn aanstelling tot zoon hield in zijn opstanding uit de dood. En andersom, zijn opstanding uit de dood was de basis voor zijn aanstelling tot zoon. Het gebeurde ook inderdaad volstrekt op dezelfde dag. Hij stond op in heerlijkheid. Hij werd uitermate verhoogd en werd een naam gegeven boven alle namen. Het is één en dezelfde gebeurtenis. En in ieder geval op dezelfde dag. Je kunt nog lang rekken, een paar uur. Hè? Maar het is één en dezelfde gebeurtenis. Verder spreekt Romeinen 8 ook over wat er verder volgt. Romeinen 8 zegt bovendien dat wij wachten, volgens vers 19 onder andere, dat wij verwachten de openbaring van de zonen Gods. En dat ook de wereld verwacht de openbaring van de zonen Gods. Wel nu, de openbaring van de zonen Gods, dat is niet de opname van de gemeente, maar dat is wat op z'n vroegst 7 jaar later plaatsvindt. Want ter gelegenheid van de opname, ik blijf de term noemen en ik hoop dat u langzamerhand die term niet al te letterlijk interpreteert. Behalve dan als u onder opnemen verstaat oplossen, want dat is het ongeveer. Oplossen. In thin air, zeggen de Engelsen dan. Hoe zeggen we dat in het Nederlands? In het blauwe hinein. Maar goed, dat is benaderings in geen Nederlands, geloof ik, hè. Dan moet ik ineens denken aan die man die Latijn ging studeren. Maar ook daar nog bij komt, nou, dat vertel ik u een andere keer. Even tussendoor. Maar de openbaring van de zonen Gods uit Romeinen 8, vers 19 bijvoorbeeld, is 7 jaar later, na de opname namelijk. Want bij de, wat wij de opname noemen, worden wij gelovigen van vandaag officieel, uiteindelijk en definitief en guilty. Goed, tot zonen gesteld en daarna, maar dat is 7 jaar later, dat ligt niet aan ons hoor, dat het 7 jaar later pas is. Dan komt dat het zo lang duurt voordat Israël, althans het Joodse volk, tot geloof komt. Maar 7 jaar later zullen wij met Christus geopenbaard worden. En dat is, nou misschien niet wat de wereld verwacht, hoewel het zo letterlijk in de vertaling staat, maar het is wel waar de wereld op wacht. En op zal moeten wachten bovendien ook. Dat is weer een antwoord op de vraag van... als er een God is, waarom doet hij dan niks in deze wereld? Nou, dat is makkelijk genoeg. Hij wacht op ons. Hij zou zich openbaren in heerlijkheid, maar niet zonder ons. Niet zonder de gemeente, dus wacht het op de gemeente. De wereld moet maar even geduld hebben. De wereld heeft trouwens alle krediet al lang verspeeld, dus moet nu maar even wachten. En God verzamelt zich uit de volkeren, een volk voor zijn naam, een volk van koningen en priesters, die met hem zullen delen in zijn heerschappij, in zijn koninkrijk en ook in de openbaring van zijn koninkrijk. En dus wacht het daarop, zodat hij straks verschijnt en zichzelf aan Israël, en in het bijzonder aan Juda, zal voorstellen samen met zijn regering. Samen met de gemeente. En daar wacht dus eerst Israël op, maar vervolgens de volkeren uiteraard. En dat is wat Romeinen zegt, zodat in Romeinen 8 de dingen uitgebreid genoemd worden. Namelijk, ons wacht heerlijkheid, ons wacht erfenis, of zoiets. Hè. Ons wacht aanstelling tot zonen, ons wacht verlossing van het lichaam. En daarna pas zullen wij als zonen met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid, want hij zou de eerstgeborene zijn, te midden van vele zonen, broeders, mede-erfgenamen, of hoe dat maar heten mag. Dat was Romeinen 8, en ik meen dat we dat toch uitgebreid besproken hebben. Wat ik niet uitgebreid besproken heb, was Romeinen 11, maar daar staat dezelfde gedachte, Romeinen 11, bijzonder vers 25. Op de details ga ik nou niet in, want deze schriftplaats hebben we besproken, min of meer, hè. Dus, 1 vers 25, daar wordt gesproken over de toekomstige bekering, inderdaad, van Israël en meer specifiek eigenlijk van het Joodse volk. Maar er wordt gezegd dat dat pas zal gebeuren nadat de volheid der heidenen, en hoe je dat keert of wendt, dat is nou eenmaal de gemeente, nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Meer staat er niet bij, maar het bevestigt de gedachte van Romeinen 8, zowel het Joodse volk als heel de wereld wacht op die gemeente, zal ik maar zeggen. En die zou eerst ingaan. Waar die gemeente zal ingaan, staat er daar niet bij. Maar ik zeg al, daarvan zeg ik altijd, dat hoort ook feitelijk niet thuis in de Romeinenbrief. Dat hoort thuis in het vervolg daarop. In het bijzonder dan Efeze en Hebreeën. Maar de volheid der heidenen zal ingaan. En volheid der heidenen is de gemeente. En waar gaat de gemeente in? In de hemel. Die mensen bedenkelijk kijken, die hebben wat anders gehoord over het vers. Denk ik. Sommigen denken dat volheid der heidenen een bepaald tijdstip is. Maar dan staat er toch niet. Staat er niet volheid der tijden der heidenen? Sommigen lezen het zo. Helaas. En er staat ook niet heidenen. Er staat volheid der heidenen. En een paar versen eerder, versen uit, ik weet niet uit het hoofd welk vers, want ik ga het toch niet verder bespreken, maar geef maar een tip. Een paar versen eerder in hetzelfde hoofdstuk wordt gesproken over hun volheid, de volheid der Joden namelijk. En dat blijkt te zijn in de praktijk hun bekering. Hun volheid spreekt over de bekering van het Joodse volk. Waarover spreekt dan een paar versen verder de volheid der heidenen? Over bekeerde heidenen. Moeilijker is het niet, hè? Indien hun val is geworden tot rijkdom der wereld, enzovoort. Hoeveel te meer hun volheid? Rijkdom der wereld door gelovig Joods volk. Door gelovige Joden. En een paar versen verder, in vers 25 dus, wordt gezegd wanneer dat zal zijn, dat het Joodse volk tot geloof komt. Er staat dat het is nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Waarin? In de gemeente dus. In de hemel dus. Makkelijk genoeg. En al die hoofdstukken gaat het om het verschil tussen het Joodse volk en de heidenen enzovoorts. Beide zullen een volheid opleveren, een vrucht dus, want dat is waar het op neerkomt, een vervulling. En de volheid der heidenen zal ingaan. Inderdaad, de hemel in. En daarna zal de verharding van het Joodse volk worden weggenomen, gewoon omdat het daarna tot geloof komt. Om precies te zijn, 7 jaar daarna. Maar dat staat daar natuurlijk ook niet bij. Is ook nergens voor nodig in het verband van Romeinen 11 zelf. Nou, daar kan ik nog niet verder op ingaan op het thema. Dus ik ga maar gewoon verder. Maar niettemin, het schriftgedeelte spreekt dus over wat wij opname van de gemeente noemen. Het is het ingaan van de volheid der heidenen in de hemel uiteraard. En wat tijden der heidenen betreft, kijk, dat is een heel ander verhaal. Goed, daar heb ik bandjes van, zeg ik altijd. Goed, daarna kwamen wij terecht in Romeinen 14, vorige keer ook besproken. Daar staat inderdaad dat alle gelovigen geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet de normale wijze is waarop gesproken wordt over de toekomst van de gelovigen uit onze bedeling. Die term wordt hier gebruikt in een heel specifiek verband. Dat is in vers 10. Waar staat, maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? En dat geeft al aan, een speciale verband waarin deze dingen gezegd worden. Gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. De grondgedachte van het vers is simpelweg dit, dat wij niet zouden oordelen over onze broeders, maar integendeel onze broeders, zowel als wij, hij zowel als ik, zullen geoordeeld worden door Christus zelf. Dat is de gedachte. Waarna de vraag is, en hoe gebeurt dat? En is mijn antwoord, nou, dat is al uiteengezet in Romeinen 5, Romeinen 8, Romeinen 11 wellicht. Is al besproken. En de gedachte is dat voor zover individuele gelovigen geoordeeld zouden worden, zouden niet wij dat doen, maar de Heer zal dat doen. Dat is de gedachtegang. Waarbij verder niet over de gebeurtenis als zodanig gesproken wordt, maar wel over het beginsel. Ons komt het niet toe om elkander te oordelen, staat er. Het wordt bevestigd in vers 12. Het wordt eigenlijk samengevat in vers 12, waar staat, zo dan een ieder van ons, stuk voor stuk dus, ieder van ons, elk van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. En niet alleen in de toekomst, maar zelfs nu, uiteraard al. Dat staat er ook feitelijk in de volgende verzen. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft, enzovoorts. Waarbij gesproken wordt over onze persoonlijke verantwoordelijkheid als kinderen Gods. En als dienaren van het nieuwe verbond. Het is een dienst die wij vervullen, rechtstreeks onder de leiding en verantwoordelijkheid van onze hoge priester. En anders zeg ik, het gaat over de dienst die wij vervullen als leden van het lichaam van Christus onder de rechtstreekse leiding en verantwoordelijkheid van ons hoofd. Maar dat is allemaal hetzelfde natuurlijk. Goed. Maar hier staat inderdaad de term rechterstoel van Christus. De gedachte is dat hij de enige is die op zo'n verhoging staat, want dat is die rechterstoel. Op die verhoging staat en hij is degene die oordelen zal over allen die in de hemel zijn, allen die op de aarde zijn en allen die onder de aarde zijn. Op verschillende tijdstippen weliswaar, maar dit is de Bijbelse gedachte uit Jesaja 45, Jesaja 42 en aangehaald feitelijk hier in Romeinen 14 en Filippenzen 2. Waarna ik dan altijd zeg, zet het bandje maar even terug en zoek het schriftplaats maar op. Hè? Nou goed, dat was Romeinen 14, en dan ga ik verder. Wij waren al even, ook nu vandaag al even in 1 Korinthe 3, waar inderdaad gesproken wordt. Nee, er waren 2 Korinthe 3 waren we. 1 Korinthe 3 gaan we nu naartoe even. 1 Korinthe 3, waarin vers 13 en 14 en 15 gesproken wordt over onze toekomst en over dit oordeel, de rechterstoel van Christus, heet het. Waar staat vers 13, eens ieders werk zal openbaar worden. Eens ieders werk zal openbaar, dat wil zeggen het resultaat van onze dienst aan de Heer zal openbaar worden. Wanneer dan? Dat wil zeggen, wat u gedaan hebt in dienst van de Heer, wat ik gedaan heb in dienst van de Heer, zal openbaar worden aan u en mij uiteraard. Het is iets wat we nu van buitenaf niet kunnen zien. Dat is wat ook Romeinen 14 zei. Maar het zal openbaar worden. Wanneer dan? Op het moment uiteraard van onze lichamelijke verlossing. Op het moment van de verandering van ons lichaam. Dan zullen we ineens de heerlijkheid zien die het resultaat is van onze dienst aan hem. En van onze verandering dus naar zijn beeld. Zoals het dan in Romeinen 8 staat en in 2 Korinthe 3. Wanneer zal het openbaar worden? Dan zeggen we ja, voor de rechterstoel van Christus. Dan zeggen we ja, bij de opname van de gemeente dus, want het is volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde. U denkt toch niet dat het voor de rechterstoel van Christus gaat zoals bij onze tegenwoordige Nederlandse rechtbanken? Dan denk ik ineens aan de kop van, uit de krant die ik vanmorgen toch nog gezien heb in de Gauwigheid. Hè? Laat me lopen. Maar goed. U denkt toch niet dat daar eerst iemand staat die zegt, nou deze meneer, of deze broeder van mijn part, hè, heeft zus en heeft zo en heeft dit en dat. Dus de aanklager die zegt, ja maar dit was niet goed en dat was niet goed en zus. Zo. En dan hebben wij nog een advocaat. Dat is een beetje lastig, want het is de heer zelf. Die dan naast ons komt staan, want het is wat het woord advocaat ongeveer betekent. En die zegt, ja maar heeft ook hele goede dingen gedaan. Enzovoort. He? Er wordt dan gediscussieerd, heeft de verdachte, of weet zo iemand, in dat geval, heeft hij zelf nog wat te zeggen, dus dan leveren wij in onze cv. Dat is niet de centrale verwarming, nee, dat zal ik straks voor weer uitleggen. Maar in ieder geval, dan vertellen wij wat we er zelf van vinden. Daarna loopt onze advocaat bij ons vandaan, gaat achter die hoge tafel zitten en doet dan uitspraak. U denkt toch niet dat het zo werkt allemaal? Dat is ook niet bijbels. Daar valt ook niet over te discussiëren. Bovendien, na de opname van de gemeente, schrik eventueel maar als u er zin in hebt. Na de opname van de gemeente zijn al deze dingen zo zonder meer openbaar. En wie wij geworden zijn door en in Christus en uit zijn genade, is dan gewoon aan de buitenkant aan ons te zien. Dat hoeft niet eerst over gediscussieerd te worden of zo. Als die klederen uit 2 Korinthe 4, bij wijze van spreken dus. Dus 2 Korinthe 5 inmiddels. Oké. Okay. Als die klederen uit 2 Korinthe 5 worden uitgereikt, u weet wel, naakt, bekleed, overkleed. Als dat wordt uitgereikt, dan valt niet over te discussiëren van, hè? Dat is al lang gebeurd namelijk. Dat staat al lang vast en het wordt op één klap, om zo te zeggen, gerealiseerd ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente. En er valt heus niet te marchanderen met de rechter, de rechtbank of de openbare aanklager of de advocaat of hoe ze allemaal maar heten mogen. Het is allemaal niet aan de orde. Er is er maar één, dat is onze Heer, die zijn werk in ons zou doen. En over het resultaat van zijn werk in ons hoeft met hem niet gediscussieerd te worden, dat weet hij heel goed. En bovendien, dat resultaat is al bereikt. Die heerlijkheid die wij zouden ontvangen, hebben wij nu reeds. En er wordt niets aan toegevoegd. Bij de opname van de gemeente wordt niks aan ons toegevoegd, er wordt iets van ons weggenomen. Het lichaam waarin wij tot op heden in ballingschap zijn. Waar wij gevangenen van zijn. Of we dat nou zo ervaren of niet, heeft er weinig mee van doen. Het is nu eenmaal zo. En wanneer het vlees, wat in de Bijbel beschreven wordt als een omhulling en dus een omsluiering, als dat wordt weggenomen, ik ben geneigd te zeggen als de voorhuid wordt weggenomen, maar ja, sommigen blijven dan bij dat thema steken en begrijpen er dan niks meer van, maar als die omhulling wordt weggenomen, dan wordt openbaar dat wat er altijd, nou altijd, maar dat wat er was, in het inwendige, wordt dan inderdaad naar buiten zichtbaar. De schil valt af. En dat is het dan. Het is zo ongeveer als, dan kom ik weer met hele oude typologie, die ik voor jaren vergeten ben. He, maar dan kom ik met oude typologie. Als het ei uitkomt, dan wordt de schil verbroken. Wordt het aardse huis, deze tabernakel, verbroken. En de heerlijkheid van het nieuwe leven wordt openbaar. En of het dan een ei is, of de cocon van een vlinder, of hoe het allemaal maar heten mag, dat doet nog even niks te zaken, maar het gaat om het beginsel. Dat wat openbaar wordt als die schil wegvalt, dat was het dus al. En er valt ook niet meer over te discussiëren. Je kunt er nog wel over praten achteraf, maar het is niet bepalend voor het eindresultaat meer. En dat is maar waar het om gaat. Nou goed. Dat is ook wat hier in 1 Korinthe 3 staat, want er staat gewoon in vers 12, in vers 13, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag, welke dag? Kijk of u Bijbel vast bent. De dag zal het verklaren. Welke dag? Gaat over de dag van Christus. Zo heet hij, ja. Soms gewoon maar die dag, hoor. Maar de dag van Christus is dat. Dat is het oordeel van Christus in verband met en over de gemeente. De dag zal het aan het licht brengen, aan de dag brengen, verklaren, verhelderen, zichtbaar maken enzovoorts. De dag zal het verklaren terwijl het door vuur ontdekt wordt, waarbij vuur staat voor oordeel uiteraard. Want de gedachte is gewoon dat het is beeldspraak. Niet om het deze waarheid te verdoezelen, maar juist om het duidelijk te maken. De gedachte is dat heel ons leven, als het ware in het vuur komt, het oordeel door moet enzovoorts. En alles wat uit het vlees en uit de oude mens was, verdwijnt bij die gelegenheid. Verbrand, wordt niet meer gezien, is er niet meer, want dat is de gedachte van vuur. Zoals in de toekomst op de jongste dag, heel deze oude schepping zal verdwijnen in het vuur staat er. Het is hetzelfde verhaal hoor, die worden gewoon veranderd van het ene moment op het andere. Maar bij ons gebeurt het al eerder. Het wordt voorgesteld door vuur. En de gedachte is dan dat hout, hooi en stro als uitbeelding van de werken en het leven van de natuurlijke mens. Hout, hooi en stro verbrandt. En wat er overblijft zijn goud, zilver en kostelijke stenen. Dat is de uitbeelding van het werk van Christus in ons en door ons. En wanneer gebeurt dat? Wanneer verdwijnt hout, hooi en stro? Wanneer verdwijnt die oude mens? Bij de opname van de gemeente. Op hetzelfde tijdstip. Het oude weg, alleen het nieuwe blijft over. In de hoop, overigens, dat dat nieuwe ook inderdaad aanwezig is natuurlijk. Want daar gaat het eigenlijk over in deze hoofdstukken. Maar daar zullen we het nou verder niet meer over hebben. Maar er staat dan ook inderdaad, zo iemands werk blijft, vers 14, dat hij gebouwd heeft op het fundament. Die zal loon ontvangen en zo iemands werk zal verbrand worden. Die zal schade lijden, hoewel hij zelf zal behouden worden. Maar dan op deze manier, enzovoorts. Nou, ik ga er niet verder op in, hoewel het erg verleidelijk is. Maar ik doe het niet. Dat is 1 Korinthe 3. Dan hebben we 1 Korinthe 4, waar in vers 4 en 5 over oordeel gesproken wordt. Waar de apostel hetzelfde zegt als in Romeinen 14. Namelijk, vers 4... Of vers 3, ik oordeel ook mijzelf niet. En dan vers 4, want ik ben mijzelf van geen ding bewust. Hij zegt gewoon, ik ben niet in staat zelfs om mijzelf te beoordelen. Hij zegt, ik kan niet uitmaken wat mijn eigen beweegredenen zijn. Sommige mensen kunnen dat kennelijk wel. Die zijn in staat zichzelf wat wijs te maken. Maar Paulus is eerlijk en zegt, ik ben me van geen ding bewust, ik weet het niet. Ik kan niet uitmaken of ik het uit de oude mens doe of uit de nieuwe. Maakt ook niet uit. Hoef ik ook niet te weten. De Heer zal dat weten. En hij zegt, ik ben mezelf van geen ding bewust. Doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd. Maar die mij oordeelt, is de Heer. Hij zegt, dat hoef ik ook zelf niet te doen. En jullie Korintiërs hoeven mij zeker niet te be- of veroordelen. Want wij zouden allen geoordeeld worden door de Heer zelf is de gedachte. Oordeel heet het hier dus. En dat alles ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Nou sla ik gauw verder in 1 Korinthe 6, waar gezegd wordt dat ons een erfenis wacht. heb ik aangehaald naar aanleiding van vers 10. Ga ik dus niet verder op in. Staat er trouwens in de negatieve vorm. Er staat namelijk wie niet zullen erven in het koninkrijk, of wie niet het koninkrijk zullen beërven. Maar daarbij wordt meteen bepaald wie dan wel het koninkrijk zullen beërven. En ik heb gezegd, denk erom, het gaat niet over koninkrijk ingaan. Wij zijn als gelovigen al lang het koninkrijk ingegaan, maar of wij het beërven zullen, is een heel ander verhaal. Kijk, of je Nederlands staatsburger bent, dat is één ding. Maar of je ooit koning, dan wel koningin der Nederlanden wordt, dat is nog maar zeer de vraag. Goed. Nou, laat maar zitten. Hebben we dus ook verder niet meer over. Daarna kwamen wij terecht in 1 Korinthe 15. Waarin vers, of vanaf vers 49 gesproken wordt over wat genoemd zou kunnen worden. Komen weer een paar termen. Onze lichamelijke verlossing. Het kan echter ook genoemd worden oordeel. Al zijn we dan meer specifiek in vers 58 terecht. Het kan ook genoemd worden erfenis, want dat staat in vers 50. En verder kan het ook genoemd worden de verandering van ons lichaam, want dat staat in vers 51. Heb je dat nog? Er zijn verschillende termen. Verlossing van het lichaam in elk geval, oordeel, erfenis en verandering worden allemaal genoemd vanaf vers 49, waar staat gelijkerwijs wij het beeld des aardse mens gedragen hebben, alzo zullen we ook het beeld van de hemelse mens dragen. En in het verband waarin dit gezegd wordt, gaat het inderdaad om het lichaam. Dat heb ik u ook laten zien vorige keer, want ik weet zeker dat ik het gehad heb over het verschil tussen aardse en hemelse lichamen, maar daarna ook over het verschil tussen hemelse lichamen en hemelse lichamen. Dat weet u toch hopelijk nog, hè? Sommigen denken dat we krijgen straks een hemels lichaam en dat is een verheerlijk lichaam. En dat is het dan. Maar dat is een beetje een misverstand, want een hemels lichaam mag dan een heerlijk lichaam zijn vergeleken met een aards lichaam. Maar wat juist uiteengezet wordt, onder andere in dit schriftgedeelte, is dat de heerlijkheid van aardse lichamen niet allemaal gelijk is, en dat de heerlijkheid van hemellichamen, dan wel hemelse lichamen, ook niet allemaal gelijk is. En dan gaat het dus weliswaar om dat we een hemels lichaam zouden ontvangen, maar gaat er in het bijzonder om dat dat ook heerlijkheid zou hebben. En liefst zoveel mogelijk. Als resultaat van het werk, het vele werk hopelijk, wat de Heer in ons en door ons heeft kunnen doen. En dat is wat hier ook uiteengezet wordt. Waartoe de Korintiërs worden opgeroepen. Niet alleen in deze eerste Korinthebrief, maar in het bijzonder in de tweede Korinthebrief. Wij zouden het beeld van de hemelse mens dragen, dat is waar, dat is vers 49. Daarna wordt prompt gesproken over een erfenis, waarbij gezegd wordt dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Hoewel vlees en bloed het koninkrijk wel is binnengegaan, want onze lichamen zijn nog vlees en bloed. En als het goed is, hebben wij onze lichamen geofferd aan deze hoge priester, dan wel koning van het nieuwe verbond. En worden dus onze lichamen gebruikt als instrument, als gereedschappen voor de dienst in het koninkrijk Gods. Dus onze lichamen zijn wel degelijk het koninkrijk Gods ingegaan, maar aan de andere kant, zolang wij in het vlees en in vlees en bloed zijn, zullen wij weliswaar dienen in het koninkrijk, maar het koninkrijk niet beërven. Dat niet. En dus wacht dat op de verandering, en dat is de volgende term in vers 51, het wacht op de verandering, dan wel de verlossing, de term uit Romeinen 8, van ons lichaam. En dat is vers 51. Zie, ik zeg u in verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel alle veranderd worden. Want de normale gedachte is dat men sterft, ontslaapt heet dat, en daarna zal opstaan in een nieuw en verheerlijk lichaam ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Maar er zijn er natuurlijk ook die blijven leven tot de toekomst van de Heer Jezus Christus, zoals het heet in 1 Thessalonicenzen 4... Die zullen weliswaar niet ontslapen, niettemin zullen ze wel degelijk veranderd worden. Van het ene moment op het andere. Er staat hier trouwens ook, in een punt destijds, in één ogenblik, met de laatste bazuin, enzovoorts. Want dan zullen de doden onverderfelijk opgewekt worden. En wij die levend overgebleven zijn, zullen veranderd worden. Waardoor, en er staat er ook bij wat het dan is, hè, waardoor dit verderfelijke onverderfelijkheid aandoet. En waardoor dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoet. Dat is gewoon een verandering. En daarmee is definitief de dood overwonnen, zeggen de volgende versen. Daarna staat er in datzelfde verband in vers 58... Zo dan, vanwege deze dingen, zo dan mijn geliefde broeders zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En dat betekent alleen wat, maar dat heb ik vorige keer ook gezegd, dat betekent alleen wat als de heerlijkheid van ons hemelse onverderfelijke opstandingslichaam de hoeveelheid heerlijkheid ervan bepaald wordt door onze arbeid en ons overvloedig zijn in het werk des Heren. En dat is waar het hier om gaat. Dat is precies wat in 2 Korinthe 5 ook met grote nadruk beschreven wordt. We krijgen allemaal een hemels lichaam, een gebouw bij God. Dat is waar, maar dat is niet het resultaat van onze dienst aan Hem of van het overvloedig zijn in het werk van de Heer. Maar het resultaat van het overvloedig zijn in het werk van de Heer is dat wij meer of minder heerlijkheid zouden ontvangen, behorend bij dat lichaam. En dat is 2 Korinthe 5. En ik zeg heus niks nieuws hoor. Een gedachte waar ik persoonlijk mee opgegroeid ben. Er is niks bijzonders aan. Algemeen bekend. Nou goed. Dat was 1 Korinthe 15. Daarna komen wij vanzelfsprekend terecht in 2 Korinthe, in bijzonder hoofdstuk 5. In 3 vers 18, dat hebben we dan toch voor ons, stond al. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. Maar dat hebben jullie al eens veranderd in uw Bijbel, denk ik. De heerlijkheid des Heren weerspiegelende. Waar wij namelijk de heerlijkheid des Heren ontvangen en doorgeven, waar wij de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, worden wij, die een spiegel zijn dus, worden wij in gedaante veranderd. Want de Heer, zeg maar licht, het licht van de Heer valt als het ware op ons, en via ons wordt het weerspiegeld, maar wij zelf worden door die weerspiegeling, door het ontvangen en doorgeven, veranderd in gedaante. Dat heb ik eens nagevraagd aan Mozes. Die kent u toch? Ja, dat is hier in het voorgaande van 2 Korinthe 3 besproken. Mozes die de heerlijkheid des Heren ontving en doorgaf, maar die zelf zodanig lichtend gelaat kreeg dat men zei tot hem, leg toch een bedekking over uw aangezicht. Toch? Dat was het. Nou, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Wij zouden de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, niet in een spiegel aanschouwen. Helemaal. Wij zouden de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, ontvangen en doorgeven. Daar gaan deze hoofdstukken over. En daardoor worden wij zelf naar datzelfde beeld in gedaante veranderd. Dat staat er, hè? Wij allen met ongedekte aangezicht, je moet het aangezicht onbedekt houden, zodat je de volle heerlijkheid ontvangt en ook kunt doorgeven. Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat alles door de geest van de Heer. Van des Heren geest, of hoe dat dan maar heten mag. Dat gebeurt dus nu, staat er ook uitdrukkelijk. Alleen deze heerlijkheid is niet als die van Mozes, die was zichtbaar, is er nog een beeld. Maar bij ons is die heerlijkheid onzichtbaar, onzienlijk, maar die zal geopenbaard worden in de toekomst. En dat is opname van de gemeente. Goed. Maar het ging om hoofdstuk 5 in bijzonder, waarin vers 1 gesproken wordt over lichamelijke verlossing dus weer. We weten dat zo ons aardse huis, deze tent, die rottent is de officiële uitdrukking, geloof ik. Hè? Komt toch uit de Nederlandse literatuur, geloof ik, of niet? Nou goed. Wanneer het aardshuis, deze tent, gebroken wordt, wij een gebouw, dat is heel wat anders dan een tent, hè, wij een gebouw van God hebben,
Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Dat is waar. Dat staat. Dat weten wij, dat zal zo zijn. En begrijp je me goed, de apostel spreekt niet over onze lichamelijke dood, maar spreekt over wat wij noemen de opname van de gemeente. Doet hij altijd. Als hij het heeft over wij, dan gaat hij er altijd vanuit dat hij blijft leven tot de opname van de gemeente aan toe. Niet omdat hij dat echt denkt, maar omdat zijn toekomstverwachting nou eenmaal is de uiteindelijke heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En een lichamelijk overlijden speelt in dat verhaal geen rol van enige betekenis. Sorry, maar dat is zo. Nou goed. Dus hij zegt, wij weten dat zo ons aardse huis gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En daarna spreekt hij over niet alleen dat wij een gebouw zullen ontvangen dan, maar ook dat wij wellicht bekleed zullen worden en als het even kan zelfs overkleed zouden worden. En er wordt dus onderscheid gemaakt tussen, voor de gelegenheid, tussen het lichaam wat we ontvangen, sek, het blote lichaam heet zoiets, in de oude Nederlandse toepassing van het woord bloot. Maar dat is wat het betekent. Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen slechts, zal ik dan maar zeggen, maar bloot vind ik veel interessanter, daar gaat het namelijk om, hè? Het blote lichaam en het kleed waarmee dat lichaam bekleed zou worden. Voor zover het tenminste bekleed zal worden en wij niet naakt zullen staan. Weliswaar in een hemels lichaam, in een gebouw uit God enzovoorts, maar niettemin zonder kleed. En dus zonder heerlijkheid. Een hemels lichaam, omdat we nou eenmaal zijn wedergeboren. Kinderen Gods waren enzovoorts. Maar ontkleed, naakt of hoe het maar heten mag, omdat we nou eenmaal geweigerd hebben om ons aardse lichaam te stellen in deze dienst onder het nieuwe verbond. En geweigerd hebben om onze lichamen te offeren tot een levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Zo eenvoudig is dat. En sommigen nemen daar genoegen mee en zeggen, ik ben tevreden mee. Ik word toch behouden, wel al zo, als door vuur. Alle kleren verbrand, denk ik dan, hè. Maar zelf behouden, nou ja. Wij nemen er genoegen mee. Het is alleen onder of minder dan wat de Heer voor ons bestemd had. En daar gaat het maar om. Goed. Lichamelijke verlossing dus. En daarna gaat het om bekleding in vers 2 tot en met 4. Ik ga niet op de details meer in nou natuurlijk. En daarna pas, nadat dat alles besproken is, in hoofdstuk 3... En 4, want daar stond in hoofdstuk 4, heb ik niet genoemd, vorige keer ook niet, geloof ik. Maar daar staat in vers 17, want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Alsjeblieft, heerlijkheid dus. De bekende term langzamerhand. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, enzovoorts. Want wij weten dat wij een gebouw zullen ontvangen bij God. En wij weten dat wij eventueel zelfs overkleed kunnen worden in de hemel. En dan pas, min of meer aan het eind van het betoog, de samenvatting, net als in Romeinen 14, de samenvatting, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet. Met de nadruk op niet de rechterstoel van Christus, net zo min als in Romeinen 14, maar met de nadruk op wij allen. Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf rekenschap geven enzovoorts. En hier, wij allen, niet alleen Paulus, op wie men zoveel kritiek had daar in Korinthe, maar ook al die Korintiërs, met de nadruk op allen. Wij allen moeten geopenbaard worden. En dat voor de Heer. Want die zou ons loon geven, dat is de gedachte. Nou, ik hoop dat u nou inziet dat het niet de beschrijving is van een gebeurtenis waarbij de Heer officieel gaat zitten achter de grote tafel, bij wijze van spreken dan, sorry. En waarbij om de beurt al onze levens, de levens van ieder van ons, besproken zullen worden en afgewogen wordt welk loon wij wellicht zouden ontvangen. Dat is niet de gang van zaken. Afgezien van dat het een erg aardse voorstelling van zaken zou zijn. Maar het is niet wat de Bijbel ervan beschrijft. Wat de Bijbel beschrijft is dat we van het ene op het andere moment de heerlijkheid zullen zien die wij zelf, en ook onze broeders en zusters overigens, hebben ontvangen als resultaat, van het werk en de dienst die de Heer zelf door hen en in hen heeft kunnen verrichten. En de mate waarin wij de heerlijkheid des Heren weerspiegeld hebben, dat is niet die van de wet overigens hoor, die heerlijkheid. Volgens 2 Korinthe 3 is het de heerlijkheid van het nieuwe verbond. De mate waarin we deze heerlijkheid weerspiegeld hebben, de mate dus, neem ik een andere term, de mate waarin Gods genade door ons betoond is, dat is het, dat is weerspiegelen van de heerlijkheid, betonen van genade. De mate waarin de veelkleurige wijsheid Gods door ons bekend gemaakt is, is bepalend voor de heerlijkheid die wij ontvangen nu en die dus geopenbaard zal worden in de toekomst. Nou, dat was 2 Korinthe 5, waarna ik en passant, dat wil zeggen, in het voorbijgaan Galaten 5 even noem, waarin Galaten 5 vers 19 gesproken wordt, inderdaad, of vanaf vers 19 althans, gesproken wordt over degene die het koninkrijk niet zullen beërven, zodat het daar weer gaat om een erfenis die wij zouden ontvangen in de toekomst. Loon dus. Vergelding der erfenis, heet het bij andere gelegenheid. Er was Galaten 5 vanaf vers 19. En daarna zijn we ook vorige keer terechtgekomen in Efeze 1, vers 14. Efeze 1, vers 14. Een belangwekkende uitspraak. Bij de meesten wel bekend, maar dikwijls slecht begrepen. Daar staat namelijk dat wij, vers 13, zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dat we zijn verzegeld geworden met de beloofde, in het Oude Testament namelijk beloofd, de beloofde Heilige Geest. De Heilige Geest die het onderpand en daarmee de garantie, en daarmee zelfs een voorschot, maar eigenlijk garantie, want dat is de betekenis, die de zekerheid is, dus, van onze erfenis, waarvan wij geacht worden te weten dat die in de hemel voor ons bewaard wordt. Maar die erfenis ligt in de hemel voor ons bewaard. En welke garantie hebben wij dat wij die erfenis zouden ontvangen? Of in iets eenvoudiger Nederlands, hoe weten wij zeker dat we die erfenis zullen krijgen? Of op grond waarvan krijgen wij die erfenis? Omdat we kinderen God zijn? Nee. De meeste kinderen erven niet namelijk. Naar bijbelse maatstaven, de meeste kinderen erven niet. Gewoonlijk was het er maar één. De bekende eerstgeborene. Want daarover gaat het feitelijk, hè? Het is maar de vraag of het kind tot zoon gesteld wordt. Welke garantie hebben wij dan? Want er moet toch iets aan een zekerstelling zijn? Die is er ook. Die wordt genoemd de Heilige Geest. Want de gedachte is die van Romeinen 8, waar we dan meteen weer terug zijn. Romeinen 8, waarin immers gezegd wordt dat wij hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. De geest der zoonstelling. Of waar wij door de geest Gods geleid worden, zijn wij zonen Gods. En de vraag is altijd, waarheen leidt de geest ons? Maar dat hebben we ook niet zo lang geleden besproken op een dag als deze. De geest brengt ons naar deze aanstelling tot zonen. En daar waar wij ons overgeven, beschikbaar stellen voor het werk van Christus in ons, dat is de geest immers, daar waar wij dat doen, is het zeker dat wij tot zonen gesteld zullen worden en niet alleen het koninkrijk zijn ingegaan, maar ook inderdaad in de toekomst het koninkrijk zullen erven. Dat is niet op grond van onze werken, maar dat is op grond van het werk wat de geest in ons zou en wil doen. Daarom staat er, bedroeft de Heilige Geest niet. En daarom staat er, blust de geest niet uit. Want juist daar waar die geest zijn werk in ons kan doen, of gewoon daar waar wij beschikbaar zijn voor de Heer, tot zijn dienst, daar zal hij ons via die dienst leiden naar deze aanstelling tot zonen. En moeilijker is het niet. Dus de geest die het onderpand is, de zekerheid is van onze erfenis, En dat is de functie van de geest niet altijd. Het is ook niet de enige functie van de geest. Maar er staat dus wel de functie van de geest tot aan, of tot de verkregene verlossing. Wij hebben namelijk de geest ontvangen, natuurlijk omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn enzovoorts. We hebben de geest ontvangen die ons in heel de waarheid zou leiden. Maar hier staat, we hebben de geest ontvangen die ons zou leiden naar de aanstelling tot zonen. En de geest zou je dus kunnen zien als de garantie, het onderpand van onze toekomende erfenis. Althans, zolang die erfenis aan ons nog niet openbaar gemaakt is. En dat is wat hier staat. De geest die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing. En er is maar één aspect van de verlossing dat we nog niet verkregen hebben. En dat is de verlossing van ons lichaam. Maar dat was de term inderdaad in Romeinen 8. De aanstelling tot zonen, de verlossing onze lichaams. Romeinen 8 vers 23 dacht ik. En hier gaat het om precies hetzelfde. En dan tot prijs zijner heerlijkheid. Want het zal blijken dat de heerlijkheid die wij ontvangen nu en die in de toekomst aan ons geopenbaard zal worden, dat dat in wezen gewoon de heerlijkheid is van Christus die op ons afstraalde, die via ons weerspiegelde, maar die zich aan ons hechtte. 2 Korinthe 3 dus weer. Ik zou niet weten wat ik er nog meer van moet zeggen. Heerlijkheid dus, erfenis. Beide worden hier genoemd. En lichamelijke verlossing natuurlijk. En in feite is het zo'n stelling, maar dat stond natuurlijk al in vers 5 van hoofdstuk 1. Wij zijn namelijk tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Dat is wat ons wacht. Je kan net zo goed zeggen, we zijn tevoren verordineerd tot opname van de gemeente. Nou, ik bedoel gewoon, we zijn tevoren verordineerd om opgenomen te worden. En wat mij betreft de Heer tegemoet te gaan in de lucht. Wat het ook wezen mag, denk ik dan nu voor de gelegenheid maar weer. Maar er staat aanstelling tot zonen. Want het is meer dan alleen lichamelijk de hemel binnengaan of lichamelijk veranderd worden. Het gaat erom dat we heerlijkheid zouden ontvangen. En daar ligt in de schrift feitelijk veel grotere nadruk op. Nou, dat was Efeze 1. Daarna hebben we dezelfde gedachte natuurlijk nog een keer in Efeze 5 in elk geval. Waar wij in vers 5 melding vinden van degenen die geen erfenis hebben in het koninkrijk van Christus. Waaruit weer voortvloeit wie dan wel. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. En daarna komen wij terecht in vers 30 van Efeze 5. Die bedoel ik wel. Nee, die bedoel ik niet. Ik heb het verkeerd. Het gaat erom dat wij inderdaad uitzien naar onze lichamelijke verlossing. Nee, het is 4 vers 30. Ik heb het natuurlijk weer eens verkeerd genoteerd. 4 vers 30. Als u zijn Bijbel hebt of ik, dan ziet u dat boven de bladzij staat Efeze 5. En daar komt altijd het misverstand vandaan. Maar goed, het is Efeze 4 dus nog. Vers 30. Waar staat... In vers 29, geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij, die goede reden, die goede woorden, genade geven aan dien die dezelfde horen. En ik kan nooit nalaten op te merken dat als goede reden is nuttig, namelijk tot stichting, en als goede reden genade geeft, en dus opbouwend is enzovoort, wat is dan vuile reden? Wat geeft vuile, als goede reden genade geeft, wat geeft vuile reden dan? De wet. De wet. I'm so sorry. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar dit is nou eenmaal zo. Goed. Nou, en dan vers 30 ging om genade geven en dus ging het om de dienst van het nieuw... 2 Korinthe 3. Het ging om de dienst van het nieuwe verband. Wij zouden heerlijkheid ontvangen en weerspiegelen en daardoor veranderd worden. Dat, en het nieuwe verband is een bediening van genade en een bediening des geestes. 2 Korinthe 3. En hier staat... En dat zij genade geven dien die dezelfde horen en bedroeft de Heilige Geest Gods niet... Hoe bedroeven wij dus de Heilige Geest Gods? Door de woorden van genade die van Gods wegen tot ons komen, niet door te geven.
En terwijl wij zelf door genade zijn zalig geworden, in de praktijk de wet te prediken.
Dat is de geest bedroeven. Daar heb ik het nog niet eens over dat men de genade niet eens ontvangt, maar slechts afgestemd is op de wet en die ook doorgeeft. Maar daar hoeven we verder helemaal niet over te praten natuurlijk, hè. Dat is niet bedroeven van de Heilige Geest, dat is volstrekt uitblussen van de geest, denk ik dan. Maar goed, er staat dus genade geven en dus niet het tegenovergestelde doen, namelijk de Heilige Geest Gods bedroeven. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Maar het was een verzegeling niet alleen maar opdat wij lichamelijk verlost zouden worden. Wij zijn verzegeld tot de dag der verlossing. Maar diezelfde geest zou ons volgens hoofdstuk 1, vers 14, brengen bij die erfenis. Dat is waar het om gaat. En de erfenis, anders gezegd het loon, maar de erfenis is er voor degenen die inderdaad goede reden gesproken hebben tot nuttige stichting, waarbij genade gegeven werd aan degenen die die woorden hoorden. Dat is waar het om gaat. Nou goed, het heet dus wel degelijk de dag der verlossing, en de lichamelijke verlossing dus, ook hier in Efeze 4, maar het gaat net zo goed om die erfenis uiteraard. Dat blijkt dan uit de volgende verse, maar 5 vers 5 heb ik net al met u even aangehaald. Dan laat ik erbij en ga bladeren verder naar Filippenzen 3. Daar waren we ook vorige keer, Filippenzen 3, waarin inderdaad gesproken wordt over lichamelijke verlossing. In elk geval in vers 21. En het aardige is dat wij in deze verse vele verschillende termen tegengekomen zijn ter aanduiding van precies hetzelfde. Want in vers 20 staat: onze wandel is in de hemel. Ik vind het een schitterend vers, want het zegt precies waar ik deze dag mee begonnen ben. Onze wandel, en anders vertaald ons burgerschap. Het is niet echt wat anders. Ons praktische leven. Onze wandel is in de hemelen. Niet wij gaan naar de hemel. Wij zijn met Christus gezet in de hemel, zegt Efeze. En Colossense. En Filippense zegt: onze wandel is in de hemelen. Ons praktische leven speelt zich af in de hemel. Dat zien wij niet. Dat is maar goed ook. Want wij zouden dat in dit lichaam, denk ik, niet kunnen verdragen. Ik moet er tenminste niet aan denken. Sommigen zijn wat naïever dan ik. En die zeggen, nou, ik had toch wel graag willen zien hoe het eruit ziet nu. Dat is misschien wat makkelijker mee te rekenen. Maar ik denk altijd, ik zal me kapot generen voor alles wat ik in het leven doe. Als al die lui uit de hemel, zal ik maar zeggen, die geestelijke wezens daarbij staan te kijken. Hè? Nee, want je moet wel eens je tanden poetsen, zuster. Bedoel maar wat, hè. Eenvoudig, gewoon even reëel blijven. Wees maar blij dat je ze niet ziet. Je hoeft er ook niet alle dagen aan te denken, maar het is nou eenmaal zo, hè. Maar onze wandel is in de hemel en heeft daar ook een uitwerking. Dus het oude verhaal van de prediker al in het Oude Testament, dat ons leven, wanneer het slechts bezien wordt in aardse context, dat ons leven nauwelijks enige zin heeft. Nou, helemaal niks staat er, hoor. Want dat staat er, hè. Dat heeft helemaal geen zin. Maar de aardigheid is dat ons leven op aarde, want zo bekijken wij er tegenaan, niettemin een uitwerking heeft in de hemel. En dat geldt zeker voor de gelovigen van vandaag. Daar staat het mee in verband. Niet alleen worden in die onzinnelijke wereld allerlei zaken in ons praktische leven veroorzaakt, maar aan de andere kant is het ook zo dat het resultaat van ons praktische leven, het gevolg ervan, het resultaat ervan, ook inderdaad in de eerste plaats daar is. Dat zouden wij ons realiseren. En oorzaak van ons leven en ons gevolg van ons leven zouden we niet zoeken hier in de zienlijke wereld. En zoals Efeze zegt, we zijn weliswaar in de strijd betrokken. Die strijd speelt zich in de praktijk zichtbaar af tegen vlees en bloed. Dat kan niemand ontkennen. Al zou het 100 keer in de Bijbel anders staan. Wij weten dat wij met vlees en bloed te maken hebben. Niettemin zegt de schrift, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En dat betekent gewoon dat daarachter iets anders ligt. We hebben de strijd tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht, enzovoorts. En dat is de werkelijke oorzaak van de strijd waarin wij verkeren. En het resultaat van de strijd wordt ook daar gezien. En wij zullen dat ook, het resultaat ervan, in de toekomst zien, uiteraard. Maar hier staat onze wandel, vers 20 van Filippenzen 3, onze wandel is in de hemelen. En dan niet waaruit, maar op grond waarvan, dat is hetzelfde trouwens hoor, schrijf je precies in, zelfs het Nederlands. Al moet je dan wat oud-Nederlands begrijpen. Onze wandel is in de hemel en op die grond, op grond daarvan, daaruit concluderen wij, maar op grond daarvan verwachten wij de zaligmaker, en dan komen die woorden, doe het nu zo snel mogelijk, hè. Wat komt hij dus doen? Zaligmaker. Wat wacht ons dus? Zaligheid. Die van ons lichaam uiteraard. Wij verwachten uit de hemel de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernedert. Wat verwachten wij dus? Verhoging van ons lichaam. Die ons vernederd lichaam zalig zal maken. Maar dat hadden we al. En maar er staat, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Wij verwachten dus verandering van ons lichaam. En daarna, opdat dat lichaam gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Wat verwachten we dus? Verheerlijking. Zaligheid, verhoging, verandering, verheerlijking. En dan nog een onderwerping. En dan een volkomen onderwerping. Want u weet, het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet en kan dat ook niet, enzovoorts. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Daarom is het vlees aan de ene kant weliswaar het instrument wat wij aan de Heer ter beschikking hebben gesteld. Aan de andere kant is het net zo goed een beperking. Gereedschap is mooi, maar er zijn dingen die je met een bepaald stuk gereedschap toch niet kunt doen. Niettemin, goede gereedschap is het halve werk. Maar met een moersleutel een schroef aandraaien, dat is nog nooit vertoond. Met een hamer wel trouwens, broeder. Dat is de Amerikaanse methode, heet dat, hè? Ja. Nou goed, Amerikaanse schroeven draaien noemen ze dat. Maar vooruit. Maar onderwerping dus, definitieve onderwerping, waarbij wij een lichaam zullen ontvangen, dat inderdaad zich 100% aan God onderwerpt. En wat de tekortkomingen van ons lichaam betreft, ik heb al heel jong geleerd, nee, niet uit ervaring eerst, maar gewoon eerst omdat er gezegd werd dat de Heer met een kromme stok ook een rechte slag kan maken. Dat heb ik eens nagevraagd bij Volvo. Maar laat maar zitten. Dus voor de sponsors, zuster. Hè? Goed. Nou. Maar wat wij verwachten is dus volgens dit vers zaligheid, verhoging, verandering, verheerlijking en definitieve onderwerping. Maar vergis u niet, wat hier genoemd wordt, lijkt misschien gewoon de vaststelling van het feit, wij zijn alleen een hemels volk, wij krijgen straks een hemels lichaam, punt uit. En hoe het heet, kan ons niet schelen. Dat is een misverstand, want deze uitspraken hier, deze laatste twee versen van Filippenzen 3, zijn het resultaat van een lang betoog van minstens twee hoofdstukken, hoofdstuk 2 en 3, waarin de gelovigen, wij dus, worden opgeroepen om eensgezind te zijn, dezelfde liefde te hebben, van één gemoed en van één gevoelen te zijn, geen ding te doen door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid zouden wij de ander uitnemend achter dan onszelf. Wij zouden niet slechts op het onze zien, maar ook op dat, op hetgeen van anderen is. In ons zou zijn het gevoelen, het welk ook in Christus Jezus was, enzovoort. Begin ik maar gewoon te lezen in hoofdstuk 2 dus. Hè. Heel de gedachte is dat we al die dingen van de oude schepping, de oude mens, enzovoort, en in het bijzonder die van de wet trouwens, dat we die zouden schade en drek achten in navolging van Paulus, in navolging van Christus. Want dat is waar deze hoofdstukken over spreken. Alles zouden opgeven, vooral de waardevolle dingen van het oude leven. De ander is makkelijk genoeg. Maar vooral de waardevolle dingen, zoals de Heer zelf, die waardevolle dingen opgaf en zichzelf geledigd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, dat staat hier allemaal, opdat hij als gevolg daarvan uitermate verhoogd zal worden. En Paulus zegt, nou ja, ik niet dat ik het gegrepen heb, hij zegt maar, ik vergeet het geen achter, het enige wat ik doe is vergeten het geen achter is gedane zaken, neem me geen cares, no use crying about spilled milk, enzovoort, noem nog eens wat, talloze van die uitdrukkingen. Hè? Vergeten het geen achter is, niks meer aan te doen, en dus doorgaan, wij zullen doorgaan, zoals het lied zegt. Hè? Maar dat is wat het is. Het is heel simpel. Daar kun je met verheven termen over spreken natuurlijk. Maar dit is wat het is. Vergeten hetgeen achter is. Uitstrekkende naar hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit. Het doel. Of ik het ook grijpen mocht. Wat dan? Te delen in de heerlijkheid van Christus. Niet alleen bekleed te worden, maar zelfs overkleed te worden. Enzovoorts. Daartoe is hij geroepen. Daartoe zijn we trouwens allemaal geroepen. En zo zouden wij leven ons uitstrekken naar hetgeen voor is. Dat is niet de dood. Vandaar dat de apostel Paulus inderdaad er niet eens van wil horen. Van een lichamelijk sterven. Hij heeft het over toekomstige verheerlijking. Hij heeft een verwachting van heerlijkheid die aan hem zal geopenbaard worden. Dat is waar het om gaat. En op het hoogtepunt van het betoog zegt hij... Er zijn dan velen die niet mijn navolgers zijn, maar weest mede mijn navolgers, broeders, vers 17, enzovoort. En merkt op al die anderen die net zo wandelen als ik, dat wil zeggen, neem een voorbeeld aan mij en die anderen die net zo wandelen als ik. Want helaas, er zijn er velen die anders wandelen. Maar onze wandel, en hij zegt dat niet dus over alle gelovigen, maar over een deel ervan... Daarom is de vertaling met wandel bij nader inzien zo slecht nog niet, omdat het beter aangeeft dat het niet gaat om burgerschap sec, statisch, maar dat het gaat om een praktische wandel, dynamisch dus. Onze wandel is in de hemelen, de wandel van degene die zich naar die heerlijkheid uitstrekken. En op die grond verwachten wij... niet lichamelijk te zullen sterven en dan eens een keer weer op te staan, maar op die grond verwachten wij... de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal enzovoorts. En opname staat er niet bij, verplaatsing staat er niet bij. Heerlijkheid is het. Dat is waar het om gaat. En dat is ook precies wat in de toekomst gerealiseerd zal worden. En dat was Filippenzen 3. Waarna wij terechtkwamen in Colossenzen 3. Persoonlijk vind ik dat eigenlijk de mooiste. Gewoon omdat het kort en krachtig is, daar hou ik van. Dan kan je tenminste niet verkeerd verstaan, hè? Colossenzen 3. Indien gij, vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Als het dan zo is. Natuurlijk weet ik, velen komen nooit verder dan we zijn met Christus gestorven. Sommigen zijn er erg blij mee, want dan zijn ze dood en dan kan niemand zo wat maken. Het is een schitterend excuus voor een liederlijk leven. Om eens een alliteratie te gebruiken. Een losbandig leven had ook gekund natuurlijk. Hè? In de praktijk zelfs een goddeloos leven. Want we zijn toch gestorven met Christus. Nou dan, eind. Punt. Einde van het verhaal. Alles weggedaan. God kent ons niet, ziet ons niet, hoort ons niet. We zijn dood. Dat is geen evangelie hoor. Degene die het beweert, heeft overigens volkomen gelijk. Maar ik zou het niet graag beweren. Heb je die? Of is die te moeilijk? Krijg ik daar weer vragen over. Degene die dat beweert heeft volkomen gelijk. Maar ik beweer dat we weliswaar gestorven zijn naar de oude mens, doch ik leef. En niet alleen voor God, maar ik leef, maar niet meneer Christus leeft in mij. Dat is nog veel sterker dan dat, hè? Niet alleen dat de relatie met God bestaat, maar hij woont in ons. En zo zouden wij leven. Indien wij dan, als het dan waar is, als het concreet voor ons waar is, niet theorie uit een boekje of een cursus. Als het dan waar is, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, wel, zoek de dingen die boven zijn. Daar is immers Christus, zittend aan de rechterhand Gods, En ik zeg er altijd meteen achteraan, maar hij zit ook, hij is ook in ons hart. Waarmee maar weer ziet dat die hemel en die uiterste verhoging helemaal niet zo ver weg is. Want met plaats en afstand heeft het niets te maken. Goed. Zoek de dingen die boven zijn en daarna vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn. Dat wil zeggen, onze gedachten, onze hoop dus, zou daar naar uitgaan. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Ik ben altijd blij dat dat erachter staat. Want anders zegt men weer, je moet het een doen en het ander niet nalaten. Dat staat ook ergens in de Bijbel. In een heel ander verband overigens. Hè. Maar hier staat, je moet het een doen en het ander nalaten. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven, natuurlijk, wat de aarde betreft. En uw leven, toch leven dus, uw leven is met Christus verborgen in God. Een verborgen leven dus. En als het nu verborgen is, zal dus in de toekomst geopenbaard worden en daar hebben we het over. Dat verborgen leven van Christus en daarmee verborgen heerlijkheid van Christus geopenbaard zal worden in de toekomst. En dan staat er, wanneer? En dat woordje nu moet u weglaten natuurlijk. Dat had trouwens net zo goed dan kunnen zijn, dat verandert met de zin niks. Taal is een raar ding hoor. Nee? Wanneer, nu, dan wel. Dan, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, de gedachte is gewoon, nu is het verborgen, maar in de toekomst zal Christus geopenbaard worden. En er staat dus, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, of worden, want het is toch hetzelfde, in alle talen die van belang zijn. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, u weet wel, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wanneer Christus, die nu ons leven is, in de toekomst, aan het einde van de 70ste week, zal geopenbaard worden, want dan begint zijn openbaring. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dat is toch makkelijk? Waar Christus, die ons leven is, en waar wij verborgen zijn met Christus in God, wanneer die Christus niet meer verborgen zal zijn, maar geopenbaard zal worden, of geopenbaard zal zijn, waar zijn wij dan? Wel, dan zullen wij met hem geopenbaard worden, nu staat er wel worden en niet zijn. Dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan gaat hij even snel. En als hij dan geopenbaard wordt, uit de hemel, en op een dag van dikke duisternis en dikke wolken, hoe het maar heten mag, zal verschijnen uit de wolk, dan verschijnen, ik vind dat een prachtig woord in dat verband, schijnen namelijk, hè? Licht. Dan als hij dan verschijnt uit de wolk, en wij verschijnen met hem uit de wolk, ik ga het weer proberen, dan kan dat alleen als wij hem eerst in de wolk tegemoet zijn gegaan. En dat is wat letterlijk staat in 1 Thessalonicenzen 4. En dat is ook wat het betekent in 1 Thessalonicenzen 4. Niks anders dan dat. En nou denken we ineens aan plaats en tijd. Maar ik hoop dat we in alle andere schriftplaatsen helemaal niet aan plaats en tijd gedacht hebben, maar gewoon om het feit als zodanig dat we van het ene moment op het andere veranderd zullen worden. Dat is ook wat zal gebeuren. En dat betekent gewoon, concreet gezegd, dat als nu de opname van de gemeente zal plaatsvinden, ik vind het al een plechtig moment eigenlijk, jawel, ik heb er geen bezwaar tegen, nu niet. Vanmorgen vroeg helemaal niet zelfs. Maar goed, als nu de opname van de gemeente zal plaatsvinden, dan ziet men ons niet meer. En de volgende keer dat men ons zal zien, zal zijn met de Heer boven de Olijfberg, als een hemels heerleger, die daar verschijnt samen met de engel des Heren, Christus zelf, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen Een vrede op aarde die dan gerealiseerd zal worden door de vredevorst en door ons. Dienaren nu immers al van het verbond des vredes. Vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En zo wordt het dan toch nog kerstfeest. Nou goed, daar laat ik het eerst bij. Is het al tijd, broeder? Jawel, hè?